Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 98 het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En wat er volgt, het tweede vers van Psalm 98. De schriftlezing is vanmorgen uit Jesaja 11, de eerste 10 versen. De eerste 10 versen van Jesaja 11. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet van de Heere, waarna we zingen Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er volgt, het derde vers van Psalm 51. Na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu de eerste 10 versen van Jesaja 11. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren Heeren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedige des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid der gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen, en een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden, haar jongen zullen te samen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kel van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden dezelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volkeren, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen opnieuw van Psalm 51... Maar nu het 8e vers: Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Geen offer kan voor mijn zonde gelden. Behaagde u dat? Straks weer het uw geslacht. En in gelust in brandend offeren had dan weer het vuur door mij gewis ontstoken. Ik spaarde dan nog zorg, nog vlijt, nog schat. Men zou het altaar van offervee doen roken. Het achtste vers van Psalm 51. We pakken de draad van de catechismus erop en we willen vandaag onze aandacht vestigen op zondag 14 van de Heidelberger catechismus, de vragen 35 en 36. En daar wordt gevraagd in vraag 35, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat de enige zoon, de eeuwige zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat ook het ware zaad Davids, opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. Deze vragen handelen over de menswording van de Zoon van God. En dan staan we stil bij twee aandachtspunten. Het eerste is hoe hij mens wordt. En het tweede, waartoe hij mens wordt. Dus het gaat over de menswording van de Zoon van God. Ten eerste hoe hij mens wordt. En ten tweede, waartoe hij mens wordt. Jezus Christus is geboren uit de maagd Maria. Maar dat kan toch niet? Geboren uit de maagd. Dat is het oordeel van veel mensen. En inderdaad, menselijkerwijs gesproken, kan dat niet. Maar toch is het werkelijkheid. Gezegende werkelijkheid. Toch is het heilsgeschiedenis. Het is een openbaring van genade, van zaligheid en van onuitsprekelijke vreugde. Hij is waarachtig mens geworden. Want hoe had hij anders kunnen lijden en sterven? Als hij onze menselijke natuur niet had aangenomen. Het is in het koninkrijk der hemelen nooit vanzelfsprekend. Het is altijd onverwacht en ongedacht. De engel in de kerstnacht sprak erover. Mens, geef er acht op. Ik verkondig u grote blijdschap. Wie probeert de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus te verklaren, die komt in het donker terecht. Daarom kunt u het maar beter niet proberen. Want u loopt dan hopeloos vast. Meestal wordt er wat mee gespot. Of het wordt gewoon ontkend. Het is de dwaasheid gekroond, zegt de moderne mens. Gemeente, kunnen we er wel iets van verklaren? Nee. Daar zijn we niet toe in staat. Maar let er eens op wie die boodschap van de geboorte van de Heer Jezus aan de wereld heeft verkondigd. Die boodschap die komt toch van boven. Die komt toch bij God vandaan. Hij is de zender van dit grote nieuws. Het is het woord van de eeuwige. Van hem die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht. Onze kinderen zeggen wellicht, God kan toch alles. Hij is de enige die in deze donkere wereld het licht kan ontsteken. Het kan soms wel eens mooi weer zijn, maar toch leven we in een donkere wereld. Denk alleen maar eens aan de verdrukten en de vervolgden in de wereld. En denk maar eens aan het huidige volk van Israël. Er zijn veel mensen die de werken van de duisternis doen. Wij kunnen zoveel kwaad doen. Abortus. Bijvoorbeeld, meisje, mocht het ooit zo zijn dat je ongewenst in verwachting raakt, dan is dat niet de weg. Ouders, zien we daarop toe? En jongens, kennen jullie je verantwoordelijkheid? Natuurlijk mag je van elkaar houden en dat mag je ook laten blijken, maar er zijn wel grenzen. Die heeft God geopenbaard in zijn woord en hopelijk denken we dan niet eens aan abortus. Maar dat gebeurt helaas wel. Wat is het toch schrijnend en veelzeggend dat er destijds in Rotterdam een abortuskliniek was gevestigd aan de Eben Haezerstraat. Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. We zijn tegenwoordig in staat tot klonen en sinds begin van deze eeuw al kunnen homoparen ook trouwen. Alle taboes moeten in deze donkere wereld doorbroken worden. Dan zult u misschien zeggen, dat is toch de dwaasheid gekroond. En toch gebeurt het. Het is vandaag de dag de werkelijkheid. Het is onheilsgeschiedenis. Het is de openbaring van zonde en van ongerechtigheid. Duisternis bedekt ons volk. En donkerheid ligt over deze aarde. Meisjes en jongens, wat is nou daar tegenover onze verwachting? Ouderen? Wat verwacht u? Kunnen wij iets aan die duisternis doen? Gemeente, een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. Van wie moet het anders komen dan van God alleen? Of moet het van uw zijde komen? U kunt uw hele bezit koesteren en er totaal in opgaan. Maar kunt u daarmee voor God bestaan? Kunt u hem daarmee genoegdoening geven? Jongeren, kun je daarmee de duisternis van je leven doorbreken? Paulus zegt in de Romeinenbrief, er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Of denkt u misschien dat u nog iets goeds kunt voortbrengen? Dat waandenkbeeld ontneemt God u vanuit zijn woord. Als hij mensen gelukzalig wil maken, dan moet het initiatief bij hem vandaan komen. Gemeente, ik mag u heden verkondigen dat God zulke mensen als wij zijn zalig wil maken. En daarom klinkt ook hier de lofzang van het geloof. Die lofzang waarin beleden wordt. De enige Zoon van God is mens geworden, zoals u en ik. Behalve één ding. En onze kinderen weten wel wat dat ene ding is. Namelijk de zonde. Jezus had geen zonde. De Zoon van God is mens geworden. Niet door toedoen van een man, maar door de Heilige Geest. De middelaar moet mens zijn. Maar dan zonder zonde. En wat is het een onbegrijpelijk wonder dat God daar zelf voor gezorgd heeft. Hij doet de Heilige Geest over Maria komen, zodat ze in verwachting raakt, opdat haar kind straks lam van God zal zijn. Onze kinderen weten wel dat in de tijd van Pasen een lam geslacht moest worden. In het heilig avondmaal, waar het brood gebroken wordt, ligt datzelfde beeld. De oudere kinderen begrijpen ook dat dat duidt op de paasnacht in Egypte. Toen ging de Heere het huis voorbij als hij het bloed van het lam aan de deurposten zag. Het bloed van het lam moest dus zichtbaar worden. Daarom moet hij nu mens zijn onder de mensen. Van deze Zoon van God heeft Petrus het beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matteüs 16. Hoe kan hij dat zeggen? De Heer Jezus verklaart het zelf. Hij zegt in het evangelie van Matteüs, Petrus, dat heb je niet van jezelf. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. Daaraan ging Petrus geloofsbelijdenis vooraf. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, is dat ook uw geloofsbelijdenis? Is dat ook de kracht van uw leven? Hebt u het met Petrus ooit uitgeroepen? Gij alleen? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God? Wie kan vatten dat er ongeveer 2000 jaar geleden een mens heeft geleefd die de Zoon van God was en is? God heeft daarin zijn hart opengelegd. En dat is nu het kerstevangelie. God is geopenbaard in het vlees. Johannes is daar zo van onder de indruk dat hij uitroept, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is het licht der wereld. Er valt licht in deze donkere wereld, want het licht van de wereld, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, schijnt in de duisternis. Jonge mensen, misschien hebben jullie wel eens gedacht, was er maar geen God? Of was de Heer Jezus er maar niet? Zou het dan niet veel lichter zijn in de wereld van vandaag? Ik wil je zeggen, de Heer Jezus maakt het niet donker in ons leven. Maar hoe komt het nu eigenlijk dat het donker is in ons leven? Waarom hoor je in de kerk altijd maar weer over die duistere kant van het leven? Hoe komt het dat wij mensen van de duisternis zijn, die de werken van de duisternis doen? Ga eens voor de spiegel staan. Daarin zie je als het ware uitgeschreven staan. Mijn schuld. Mijn zonde. Daarom is het zo'n wonder van genade, dat God zijn Zoon zendt in deze duisternis. Opdat hij als het licht des levens gepredikt zou worden. U moet bij hem zijn. Alleen door hem wordt de duisternis van ons leven doorbroken. Mocht je denken vrijheid, blijheid, dan is dat eigenlijk een satanische vrijheid en blijheid. Dat is dus eigenlijk gebondenheid. Dan zit je vast in de vangarmen van de vorst der duisternis. Dan heb je een vreugdeloos bestaan. Misschien loop je van het ene feestje naar het andere. En van de ene keet of jongerensamenkomst naar de andere. Maar dat geeft toch geen echte vreugde. Kijk toch eens naar de wereld om ons heen. Kun je in een wereld vol oorlog, vol onrust, ziekte en verdriet, kun je daar ware blijdschap vinden? Nee, die is er alleen in de Zoon van Gods eeuwig welbehagen. Als de Heilige Geest je dat laat zien, wordt het zo'n wonder dat je zalig kunt worden. Een wonder dat God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden, opdat aan verloren mensen het heil gepredikt zou kunnen worden. Heb je wel eens iets gelezen over concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen? Daar zijn talloze mensen omgekomen. Maar de overlevenden hebben op het moment van bevrijding de poort zien opengaan. Gemeente, God opent een deur. Er is een weg terug. God wil een nieuw begin maken. Hij buigt zich neer naar een wereld verloren in zonde en schuld. Hij buigt zich neer over een leven dat van hem vervreemd is. En God zorgt ervoor dat Zacharias een lofzang heeft gezongen. We gaan hem nazingen. Uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er volgt, het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Thank you. Zoon van God is mens geworden. Over hoe hij dat geworden is, ben je niet zomaar uitgedacht. Wat is God in zijn Zoon nabij, wat is hij dichtbij gekomen. Zijn Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen en is als een kind gelegd in de kribbe van Bethlehem. Heeft u er wel eens erg in gehad dat hij niet als een volwassene gekomen is, maar dat we met de kerk van de eeuwen belijden geboren uit de maagd Maria? Kinderen in de kerk of thuis, misschien ligt er wel thuis een klein broertje of een zusje, die nog een klein bedje heeft in een wieg. Zo is de Heer Jezus in de kribbe neergelegd. De Heer Jezus heeft ook leren drinken. De Heer Jezus heeft ook leren lopen. Hij heeft ook leren praten. Wat komt de Heer Jezus toch dicht bij onze kinderen? Jullie weten ook zelf wel dat hij later, toen hij groot was, heeft gezegd: laat de kinderen tot mij komen. Brengen wij als ouders onze kinderen bij deze Here en zaligmaker? Of laat u het maar op zijn beloop en ziet u wel wat er van ze terechtkomt. Er zal geen ouder zijn die geen schuld heeft als het gaat over de opvoeding van de kinderen. Brengen we ze bij hem en kijken we zo uit naar de uitbreiding van het Koninkrijk van God? Is het ook ons gebed, Heere, mogen er jongeren zijn die het verlangen hebben om mee te bouwen aan de komst van uw Koninkrijk? Mogen de kinderen geboren worden om wederom geboren te worden? Misschien zijn er ook wel ouders die de Heere vragen om die kinderzegen in rijkere mate te ontvangen. De Heere is daar vrij in. Het kan zo heel verschillend liggen. Gemeente, wat is er toch nodig, ook als we ouder geworden zijn, dat we meebidden, Heere. Denk aan ons als gemeente. Wilt u haar uitbreiden? Mogen er meer mensen onder het woord komen? En mag uw huis vol worden? Mag de dienst van de Koning van de Koningen ook onder ons gestalte krijgen? En dan sluiten we niemand uit. Leven we zo mee? Bidden we zo mee? Want het feit dat we hier in de kerk zijn of met deze kerk verbonden zijn, dat is toch niet genoeg? We moeten bekeerd leven voor het aangezicht van God. Daarom is het zo indrukwekkend dat de Heere in onze catechismus zegt: die weg die ligt open, want de Zoon van God is mens geworden. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen en is zijn broeders in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Dat is de enige uitzondering. Kinderen, de Heer Jezus heeft eens gezegd: wie van u overtuigt mij van zonde? Als er gevraagd wordt wie er iets verkeerds heeft gedaan, dan weet je van iedereen, ook van jezelf, wel iets te zeggen. Maar als er gevraagd wordt: vertel eens iets dat de Heer Jezus verkeerd heeft gedaan, dan kunnen we niks bedenken. Want daar staat niks over in de Bijbel, dat kan ook niet. Jezus zei tegen de Joden: zeg het maar, wat heb ik verkeerd gedaan? Wijs het maar aan, wie van u overtuigt mij van zonde? En Paulus schreef later in een brief dat de Heer Jezus geen zonde gekend noch gedaan heeft. Hoe is dat mogelijk, dat hij geen zonde heeft gedaan? Wel, er staat in onze geloofsbelijdenis en in onze catechismusvraag dat hij ontvangen is van de Heilige Geest. Daarom kende hij geen zonde. De Zoon van God heeft door de werking van de Heilige Geest onze menselijke natuur aangenomen. Aangenomen. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Dat er staat aangenomen. Dat is een actieve daad. Daar ben je zelf bij betrokken. Op deze wijze wilde de Heer Jezus geboren worden. Dat is een daad van hem. Gemeente, u en ik, wij hadden geen stem in onze ontvangenis. U kon niet zeggen: Ik wil nu geboren worden. Dat is ons overkomen. Maar voor Jezus geldt, hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij wilde het wel. Hij wilde mens worden. En dat wijst allemaal op zijn grote bereidwilligheid om zich in een bloedbetrekking te stellen tot allen die hij zalig wil maken. Want anders was het onmogelijk. Dan was er geen lam. En dan was er geen borgtochtelijk bloed. Zo heeft hij voldaan aan alle eisen van de wet. Door de werking van de Heilige Geest heeft Maria een reine gegeven uit een onreine. De apostel schrijft dat hij de laatste Adam is. Voor de eerste Adam moeten we terugkijken naar het verloren paradijs. Daar was de Adam die gezondigd heeft. Maar de laatste Adam was de zoon van God in de menselijke natuur. Na hem komt er niet nog een. Hij is de laatste Adam. Hij roept het straks uit op Golgotha, het is volbracht. Hij draagt de last van de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. En hij draagt die weg. Door het geloof in hem kunnen en zullen mensen die als een onreine ter wereld gekomen zijn, rein worden. Op grond van zijn verdiensten worden ze niet schuldig verklaard in het gericht van God. Deelt u ook in die genade die hij heeft aangebracht? Gemeente, het valt op dat er in onze catechismus zondag ook een conclusie wordt getrokken. Er staat namelijk in het antwoord op vraag 35, hij heeft de menselijke natuur aangenomen, opdat hij ook het ware zaad van David zij. Van oude tijden af was hij de beloofde Davids zoon, Davids grote zoon en Davids heere. Hij wilde uit Davids geslacht geboren worden, uit een koninklijk geslacht. Maar wat kan er dan weer een afstand ontstaan? Hij uit een koninklijk geslacht en ik? Gemeente, u hebt het geslachtsregister van de Heer Jezus toch wel eens gelezen. Daar staat David in, als een zondig mensenkind. Als we alleen letten op de heerlijkheid van koning David, zouden we ons af kunnen vragen of er in dat register wel plaats is voor een gewoon mens. Maar David was zondaar onder de zondaren. Hij heeft gezongen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Jezus werd mens onder de mensen, maar zonder zonde. Dan kunnen zelfs de grootste zondaren zalig worden. Want hij is zo laag afgedaald dat hij deel wilde uitmaken van zo'n geslachtsregister. Als u daarmee zo in de knel komt, dat u moet zeggen, ik kom van wanhoop om. Lees dan hoe hij zich vernederd heeft tot in de diepste diepten van het menselijk geslacht, opdat hij verlorenen zou zetten op de hoogten van de genade van God. Dan wordt het werkelijkheid. Zijn goedheid is zeer groot. En daar gaan we ook van zingen uit Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Het vierde vers van Psalm 130. mens wordt, dat was de eerste gedachte. De tweede gedachte is waartoe hij mens wordt. We lezen in vraag 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Het antwoord luidt dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, in deze vraag gaat het over het nut, over het voordeel. Tegenwoordig wordt vaak gezegd, wat heb je eraan? Wat schiet ik ermee op? Wat kan ik ermee? Deze vraag is ook kenmerkend voor de Heidelbergse catechismus. Je moet de dingen niet alleen met je verstand weten, maar met je verstand en met je hart. Dat noemen we bevinding van het geloof. Welk nut verkrijgen wij door die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat staat in het antwoord, dat hij onze middelaar is. Volg me in gedachten een ogenblik naar die kribbe van Bethlehem, naar die wieg van de Heer Jezus. Kunt u dan zeggen dat hij onze middelaar is? Of dacht u misschien dat u dan in Gethsemane moet zijn? Of op Golgotha? Daar heeft hij immers zijn strijd gestreden. En daar blies hij zijn laatste adem uit. Maar wat moet u dan aan met de zonde van uw jonge leven? U zegt, ja, ook voor mijn kinderzonde heb ik vergeving nodig. Gemeente, in onze catechismuszondag staat dat het een heilige ontvangenis was, opdat hij onze middelaar zou kunnen zijn. Al voor het ogenblik van zijn geboorte, nog voordat hij het levenslicht zag, al in de schoot van Maria was hij onze middelaar. Opdat hij de zonden waarin ik ontvangen en geboren ben, zou kunnen bedekken. Hij is onze middelaar, dat is de taal van het geloof. Dat sluit alle vanzelfsprekendheid uit, want het geloof is een en al verwondering. Verwondering is een van de kenmerken van het genadeleven. Want van nature hebben wij geen oog voor het nut van de menswording. Waarom niet? Omdat we denken dat we toch nog iets bezitten of wat zijn. En daarom zo'n middelaar toch eigenlijk niet nodig hebben. U wilt me dat misschien niet zonder meer nazeggen, maar als u zich niet bekeert, is dat toch de praktijk van uw leven. Als hij de enige middelaar is, dan moet alles wat van ons is aan de kant. Als u werkelijk met uw zonden voor het aangezicht van God komt te staan, en u voelt de eisen van de heiligheid van God, dan worden al uw deugden als een wegwerpelijk kleed. Dan zoekt u zo'n middelaar die God en mens is, namelijk onze Emmanuel, God met ons. Hoe rijk is het als het oog van het geloof op hem mag vallen, om in dat kind van Bethlehem de middelaar te vinden, in wie nu alles is wat tot uw zaligheid nodig is. Het zien op Jezus, dat brengt vrede in het hart. Wat een zaligheid als hij wil staan in de breuk tussen God en uw ziel. En dat gaat nou terug op uw en zijn geboorte, want de heilige ontvangenis en geboorte van Christus krijgen waarde voor u, als u leert hoe u zelf ontvangen en geboren bent. Het belijden hoe Christus in de wereld kwam, dat krijgt alleen kleur vanuit het belijden hoe we zelf in deze wereld zijn gekomen. Zeg maar als wieg en kribbe naast elkaar staan. David wist hoe zijn begin was. In ongerechtigheid geboren en in zonde ontvangen. Wij worden geen zondaar omdat we zonde doen. Maar we doen zonde omdat we zondaar zijn. De zonde begint van het ogenblik van onze ontvangenis af. En waar de zonde begint, daar begint nog wat. De toren van God. De zonde is er van meet af aan. Gods toren ook. Dat is wat. Mozes was er diep van onder de indruk. Hij zei, wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Zoals we geboren zijn, kunnen we voor God onmogelijk bestaan, gemeente. We hebben bedekking nodig. We hebben verberging nodig tegen de toren van God. Alles wat wij aandragen, dat schiet tekort. De Heilige Geest leert dat. Maar hij leert u ook dat waar u schuldig bent, hij, de Zoon van God, vanaf zijn ontvangenis en geboorte onschuldig is. En dat hij met zijn onschuld en heiligheid mijn zonde wil bedekken voor het aangezicht van God. Stelt u zich eens voor als zondaar voor Gods aangezicht te staan. Kunt u dan voor hem bestaan? Nee. Maar als de Heer Jezus nou voor u gaat staan en u bedekt en God kijkt naar u, wat ziet hij dan? Dan ziet God zijn Zoon en u of jij achter hem. Alleen door het Hij voor mij kunt u voor God bestaan. Hij bedekt mijn schuld en mijn zonden voor het aangezicht van God. Als God rechtstreeks op die zondaar ziet, dan betekent dat altijd zijn dood. Maar als God naar u kijkt en hij ziet eerst de Heer Jezus, dan bent u veilig. Dan bevindt u zich onder de beschutting van het werk van de Heer Jezus. Dan zegt u, ik ben behouden, om Jezus wil. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, we hebben aan de hand van de catechisme stilgestaan bij dat bijzondere en zo broodnodige aspect van uw zijn in deze wereld. U was zonder zonde. En dat kwam omdat u ook zonder zonde bent geboren en zonder zonde bent ontvangen. Heer, u was daar ook niet ontvankelijk voor. En nu hebben wij nodig, waar wij mensen, als we op deze wereld komen, al kinderen des torens zijn. Dan hebben wij nodig dat we ook die zonden verzoend mogen weten in het bloed van de Heer Jezus. En vanmorgen mochten we dat belijden. In de Heidelberger Catechismus. Dat we zo'n middelaar mogen hebben. Die onze zonde en onze schuld van meet af aan, van het begin af aan, bedekt. Dat hij wil staan tussen u en ons. Heere, wat hebben we dat nodig? We weten allemaal, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is een belijdenis. Dat is een geloofbelijdenis. Heere, wilt u geven dat we dat geloof leren belijden. Werkt u daartoe met uw Heilige Geest in ons hart. Doe ons zien, Heere, dat we inderdaad kinderen des torens zijn. En dat we niet voor uw aangezicht kunnen bestaan zonder hem. Dat ons dat zou aangrijpen. Ook dat we gaan zoeken naar hem. Die u gegeven hebt in deze wereld. Heere, wilt u daar de prediking voor gebruiken. Ook van deze morgen. Maar ook van vanavond als uw knecht tot ons komt. En opnieuw vanuit uw woord. Tot gemeente was spreken. Stelt u hem tot een zegen. En wilt u hem en onze gemeente geven wat nodig is. Wees u ook met ons hier in deze middag. Waakt u over ons. Geef dat we bezig mogen zijn. De dingen van uw koninkrijk. wilt u ons onderwijzen door uw woord en door uw Heilige Geest. Heb dank voor wat u schonk, Heere. Wees u genadig. Met ons. En geeft u wat wij nodig hebben. Dat is u op het volmaakt bekend. Zie uw gunst op ons neer. Ook alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang is van de lofzang van Maria, het 7e vers. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil, zijn knecht beschoren. Gelijk hij ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. Het laatste vers van de lofzang van Maria. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.